strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Ik begin vandaag met mezelf even te herhalen van afgelopen maandag. En dat is dat een van de meest verschrikkelijke dingen aan deze Kiona-nonsens en deze periode in het bestaan, is dat het domme mensen nog dommer heeft gemaakt. En dat is onvergeeflijk nogmaals. En dat is bloedirritant. En als ik twee hele irritante dingen er even uit moet halen van wat deze domme mensen dan gewoon maar napapegaaien. Als ik er twee dingen moet uithalen, dan is dit is er eentje. Het is overigens heel grappig. Mensen zeggen, weet je, dan gaan ze je vertellen wat zij ervan vinden. Weet je wat ik vind? En dan krijg je gewoon het hele narratief van de mainstream media en alles wat die gasten gewoon in hun hoofd geprogrammeerd hebben gekregen. En dan doen ze net alsof zij een unieke gedachte hebben. Of dat dit is iets waar ze goed over nagedacht hebben en dat ze met iets heel unieks komen. Weet je wat ik ervan vind? En dan krijg je het narratief van de mainstream media. Maar het meest domme en natuurlijk ook heel beledigende is, ja, als jij het vaccin niet wil nemen, dan prima hoor. Maar dan als je op de IC terecht komt, dan mag er geen bed voor je beschikbaar zijn. En als je dan hulp nodig hebt, weet je, moet je gewoon achter in de rij staan als je geen vaccin hoor. Nee hoor, dat is gewoon, dat vind ik ervan. En dit is natuurlijk wat die mensen is ingeprogrammeerd. Zo lang. En ze zeggen het meteen na. Het is natuurlijk om die medische apartheid te creëren, die verdeeldheid, het weer twee kampen. En ze denken allemaal dat ze zo sociaal bezig en sociale mensen zijn. Hè? Maar wat een asociaal ding om te zeggen, dat als jij een andere keus maakt en je kan hem heel goed onderbouwen, en het is gewoon feitelijk, om dan te zeggen, ja, voor jou is er geen IC-bed. En wat nog belachelijker aan het hele verhaal is, en wat deze dombo's niet zien, is dat wie betalen nou voor die IC-bedden? Wie in Nederland betalen voor de zorg? Dat zijn wij zelf. Dat zijn de Nederlanders die belasting betalen. En voor de mensen die dus het hele systeem bekostigen, moet het systeem natuurlijk beschikbaar zijn. Maakt niet uit onder welke omstandigheid dan ook, want je betaalt ervoor. En voor mensen in die bevolking zelf dan te zeggen van, nou, ondanks het feit dat jij het bekostigt, jij het betaalt, is er straks geen IC-bed omdat jij dit niet hebt gedaan. En ik zat te denken van, hoe kan je nou eens mensen eens beter en dieper laten nadenken dan alleen maar het overnemen van wat je met die propaganda meekrijgt. En dan zou je ze inderdaad financieel moeten raken. Want dit is ook nog zo'n mooi ding van deze gasten. Deze bruikbare idioten. Die dan zeggen van, als je geen vaccin neemt, dan mag je dit ook niet. En mag je dit en zo niet. Dan nogmaals. Wie heeft dat vaccin voor jou betaald? Dat zijn wij. Allemaal weer. Maar dus ook mensen die het vaccin niet nemen. Dus die maken er geen gebruik van. En doen dat bewust. En dat is iedereen zijn keuze zijn. En je moet er zeker geen, naar aanleiding van je beslissing, geen beperkingen tegenkomen in het gewone dagelijks leven. Wat natuurlijk nu wel gebeurt. Maar je betaalt dus en je maakt er geen gebruik van. Maar wij hebben jouw vaccin betaald. Ik zelf neem hem niet af, maar ik heb betaald. Dus ik heb er niet om gevraagd om dat vaccin. Ik vind het onnodig, het vaccin. Maar toch betalen we voor jouw vaccin. En dan ga jij zeggen tegen mij wat ik wel en niet mag doen. Wat een dommigheid. Maar toen dacht ik van, wat als je nou mensen laat betalen voor dat vaccin? Hoe zouden mensen dan er tegenover staan? Als je zegt bijvoorbeeld, ja, het vaccin is nu beschikbaar, met Janssen, €250. Je moet het zelf betalen. Nee, de staat betaalt het niet. Nee, dat is niet de taak van de staat. Maar het is voor jouw gezondheid. En het is toch anders wel belangrijk. €250. Boom. Ik ik denk dat dan heel veel mensen... Mensen gaan maar allemaal zo makkelijk... Het moet ook gratis zijn natuurlijk. Anders doen mensen het niet. En dat weten ze natuurlijk. Dus de belastingbetaler betaalt weer. De Big Pharma wordt er weer superrijk van. En iedereen krijgt een gratis vaccin. En er wordt erin gegooid, het is belangrijk voor de volksgezondheid. En iedereen praat dat maar na. Of iedereen, die groep praat het maar na. Ja, het is heel belangrijk. De volksgezondheid is heel gevaarlijk, Kiana. Moet je het vaccin hebben? Gelukkig zijn de vaccins nu zijn vrij veilig. Veilig gevoel. Maar als je ze €250 de man maakt, of per vaccin maakt, dan zal ik je melden, dan worden mensen wakker. Het wordt mensen natuurlijk zo gemakkelijk gemaakt. Want als ze denken, €250, dan ga je jezelf een vraag stellen. Heb ik het eigenlijk wel nodig? Dan ga je echt daadwerkelijk eens met open ogen en een open mind ga je eens onderzoek doen. Op dat moment kom je er natuurlijk heel snel achter dat voor de meeste mensen, die hoeven dit helemaal niet te hebben, dat vaccin. En dan gaan ze erachter komen, ja, maar wat is het eigenlijk voor een vaccin? En dan gaan ze diepere vragen stellen. Maar op zijn minst dat ze al een vraag, de vraag stellen, heb ik het wel nodig? Dat kan dus eigenlijk alleen maar als je €250 per vaccin zou moeten aftekenen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet, want ze willen gewoon dat iedereen gevaccineerd wordt. En het maakt niet uit voor die grote bedrijven, of het nou van de belastingbetaler komt of van mensen zelf. Het is allebei hetzelfde. Maar het tweede wat heel irritant is, ken je die mensen, als je in discussie gaat hierover en je komt met feiten over het geheel, die zeggen dan tegen je van, ja, maar ik geloof in wetenschap. Weet je, en dan, ik geloof in wetenschap. Gisteren werd mij gevraagd. Ik had een hele goede discussie met een heel intelligent iemand en die begrijpt het eigenlijk allemaal heel goed. Maar hij heeft toch die vaccins genomen. En die zei tegen mij, geloof je in wetenschap? Nou, ik heb deze discussie al 100 keer gehad. Dus ik weet het eerste wat je altijd moet doen, is dan moet je zeggen, kan je even wetenschap definiëren? Volgens hoe jij dat ziet. Nou, dan komt er een hoop gestotter en dan komt er een hoop gedoe. En dan kom je er weer achter dat dit een van de grote trucs ook is die al heel lang met ons uitgehaald is. En die wat onderdeel is van die massapsychologie, wat ze toepassen, is dat wetenschap is nu een... Nou, het is geen religie geworden, maar ook weer wel. Ja, hoe moet ik het zeggen? Kijk, wetenschap is iets, daar mag je bijna geen kritiek meer op geven. Of sterker nog, daar mag je geen kritiek meer op geven. En een hele grote groep mensen is daar helemaal in meegegaan. Want die hebben niks meer met het. Ze zijn weg. Politici hebben ze geen vertrouwen meer in de mensen. Religie hebben ze natuurlijk zo hun best gedaan om dat belachelijk te maken, om mensen daarvan af te houden. Want dat, zo krijgen ze de controle niet over mensen. Als mensen geloven in iets groters dan alles wat we hier meemaken en wat wij als mens meemaken en dat er iets groters is, daar krijg je geen controle op. Het is namelijk ook de waarheid, we zijn maar zo klein. Maar ze willen het dus kleiner maken, want als je mensen kleiner maar kleiner laat denken en kleiner laat leven, kan je ze makkelijker controleren. Dus met religie zijn ze al zo lang mee bezig om die, zeg maar, de macht bij religie weg te halen. Hetzelfde gaat voor de politiek. Dus wat ze gedaan hebben, is ze hebben dat verplaatst naar wetenschap. En ze hebben wetenschap hebben ze neergezet en als iets wat absoluut is. Dus met andere woorden, als de wetenschap, ja, dat is geen vage religie en dat is geen onbetrouwbare politici. Nee, het is ook niet onbetrouwbare bestaansleven. Die willen alleen maar geld verdienen, die kapitalisten en die rijke gasten. Nee, wetenschap is als een wetenschapper iets zegt, dan is dat wetenschap en dan is dat gewoon zo. En er kan er geen discussie over zijn, zoals Femke Halsema zou zeggen. En wat zijn mensen gaan doen? Die vonden dat wel logisch klinken en hebben dat natuurlijk meegekregen van jongs af aan. En die zeggen van, ik geloof in de wetenschap. En die geloven dat nu ook zo. Op een manier dat, je kent de types wel, die gewoon zeggen van, als je met feiten komt en dingen uitlegt. En die dan het afmaken met dit. En dan verongelijkt, zeg maar, met haarne achterover, haarne achterwerpend de kamer uitlopen. En die zeggen van, nou, ik geloof in wetenschap. En dan lopen ze de kamer uit. Zij geloven in wetenschap. WEJTENSJAP. Ik geloof in wetenschap. En dan is het af, is klaar, de discussie. Terwijl wetenschap is natuurlijk iets wat fluïde is. Dat is, het gaat altijd, iedere keer. Ik zeg altijd, ik omschrijf een goede wetenschapper altijd als die ergens weer is achtergekomen, dat hij zich meteen realiseert hoe weinig die nog van dingen weet en dat hij dus door moet. Het gaat constant door, de wetenschap. Maar wetenschap is neergezet als als wij een bepaalde wetenschap. Dat is gewoon conclusie, punt. Maar dan schuiven we de juiste wetenschap er naar voren. En die laten we iets zeggen. En dan zeggen we, ja, dat is wetenschap. En dat is dus met andere woorden de waarheid. En dit is wat ik van wetenschap vind. Tuurlijk geloof ik in wetenschap. En het is fantastisch. Wetenschap is fantastisch. De media is fantastisch. Maar weet je wat het ding is? Zowel de media als de wetenschap is gecorrumpeerd. En zeker als het gaat om wetenschap, wordt gebruikt, exact zoals ik het net uitlegde. Het wordt gewoon, je kan het politiek noemen, maar het wordt voornamelijk als manipulatief middel gebruikt om een ander doel voor elkaar te krijgen. En er wordt er neergezet en er wordt de één kant van de wetenschappers worden maar uitgelicht en er wordt er gezegd dat het is. Het beste voorbeeld is 97% van alle wetenschappers geloven in climate change, dus het zal wel zo zijn. 97% van alle wetenschappers zeggen dat mensen verantwoordelijk zijn voor climate change. Dat is een leugen. Het is alleen, we hebben het zo vaak uitgelegd, dat zouden we nog eens een keer moeten doen, hoe ze ooit op dat aantal zijn gekomen. 97%, dat was heel grappig. Dat is duidelijk aantoonbaar dat het helemaal niet klopt. En hoe ze op dat getal zijn gekomen is gewoon ook weer frauduleus. Het is gewoon gerommel met cijfertjes naar aanleiding van een heel vaag onderzoek. Maar dat blijven ze dan maar herhalen. En de bruikbare idioten die blijven dat dan ook maar, zeg maar overnemen en verspreiden. En die gaan erin geloven. Dus de wetenschap is gecorrumpeerd. De wetenschap wordt voor andere doeleinden gebruikt. En als je echt een conclusie wil trekken van waar wetenschap dan nu voor gebruikt wordt. Ik zeg niet alle wetenschap, maar bepaalde wetenschap. Wordt gebruikt voor controle. En om een nieuw systeem er doorheen te drukken. En het probleem is dat, bijvoorbeeld nu over vaccins en over de hele corona-narigheid. Je ziet hoe corrupt de media is, corrupte social media is. Dat iedere vraag die je erover stelt, YouTube gaat nu dus alles ervan afhalen. Iedere kritiek op het vaccin. In de mainstream media hoor je het ook niet. En het is overduidelijk dat er iets niet klopt. Dat het verhaal niet klopt. Gisteren brak het grootste nieuws hierover. En een overduidelijk bewijs dat de wetenschap gecorrumpeerd is. En dat wetenschappers ook niet meer voor hun mening durven uit te komen. En dat de echte wetenschap van wetenschappers over dit geheel, over dit virus, over de vaccins tussen aanhalingstekens, worden genegeerd. En ze durven zich niet uit te spreken. De fantastische Project Veritas van James O'Keefe, die doet fantastisch werk in Amerika. En hij verdient alle credits. En het is heel moedig wat hij doet. Ze zijn een aantal weken bezig om Big Pharma te exposen. En ze hadden gisteren echt groot nieuws. En het was het duidelijkste bewijs hoe corrupt onze media is. Omdat dit zou vandaag de hele dag in het nieuws moeten zijn. Hoe kan het nou niet in het nieuws zijn dat twee hoge wetenschappers, scientists van Pfizer, kritiek geven op het vaccin en zeggen dat gewoon je eigen immuunsysteem veel beter werkt dan het vaccin. Compleet het tegenovergestelde. Wat politici, wat die wetenschappers die we op tv zien, wat gewoon vaccinverkopers zijn voor Big Pharma. De corrupte kant van de wetenschap die naar voren geschoven wordt. Dat dit exposed is. Dit zou leidend moeten zijn in alles vandaag in het nieuws, in die mainstream media. En je hoort er niks over. Het grootste bewijs hoe corrupt het allemaal is. En dat mensen zoals ik die dit doen, jarenlang of het hele leven in de media gewerkt. Maar gewoon beslissing genomen hebben. We gaan gewoon voor de waarheid. We gaan het gewoon. Ik moet het op mijn eigen site doet, wat prachtig is en fantastisch. En dankzij jullie steun kunnen we dit allemaal zo doen. Met mijn eigen servers, alles erop en eraan. Maar ik kan het nergens anders doen. En ze praten er niet over. Ik heb hier de Pfizer-wetenschapper, Pfizer-scientist. Your antibodies are probably better than the vaccination. Dit is Nick Carl, die hoor je eerst. Hij is een Pfizer-scientist, undercover opgenomen. Prachtig. En daarna komt Chris Croce, dat is een Pfizer Senior Associate Scientist. En die zegt gewoon precies hetzelfde. En die weet gewoon niet meer wat er nou allemaal aan de hand is. En die werkt dus bij Pfizer. En hij zegt letterlijk, ik ga het fragment draaien, hij zegt, I work for an evil corporation. Ik werk voor een duivels bedrijf. Dit zijn de wetenschappers. De wetenschappers die hiermee bezig zijn. Die het vaccin ontwikkeld hebben, of die hier in de top mee bezig zijn. Die komen hier, die zijn undercover. Undercover zijn ze betrapt op hun eigen mening en op de waarheid. En wat doet de mainstream media? Sst, helemaal niks. Niks. Nada. Niente. Maar kijk, dit is de waarheid.
When somebody is naturally immune, like they got COVID, they probably have better, like not better, but more antibodies against the virus.
So I mean, well protected, like as much as the vaccine?
Probably more.
How so? Like how much more?
You're protected most likely for longer, since it was a natural response.
We're like bred and taught to be like vaccine is safer than actually getting COVID. You cannot like talk about this in public. If you have antibodies built up, like you should be able to prove that you have those built up.
I mean, I still feel like I work for like an evil corporation. They're trying to keep track of everyone that's been vaccinated versus the census of how many people are actually reported. Basically, our organization is run on COVID money now. You don't talk about anything that can possibly implicate you or like Big Pharma. Like even if you shut the door to the office, it's kind of like, who's listening?
I specifically have like, oh God, I signed the NDAs against this.
Has the right to ask you if you've been vaccinated or so. It's an invasion of privacy.
I
don't agree with it. So.
How do we get the unvaccinated vaccinated?
I feel like what they're doing, like, for instance, like the city needs like vax cards and everything. It's just like about making it so inconvenient for like unvaccinated people to the point where they're just like, F it, okay.
You're not wearing a wire, right?
No. Want to text?
I mean, I still feel like I work for like an evil corporation because it comes down to profits in the end. And I mean, I'm there to help people, not to make millions and millions of dollars. So I mean, that's the moral
I would say
dilemma.
Billions and billions.
I'm trying to be nice.
Ja, het is miljarden, 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 miljarden. En je merkt aan deze mensen, dus die luchten hun hart. Ze kunnen gewoon de waarheid niet spreken hierover. En dat mag niet, want ze hebben NDA's getekend. Weet je, non-disclosure agreements. Dus ze mogen helemaal niet publiekelijk praten. Niet anders dan de propaganda van het bedrijf. En je hoort aan ze, zo'n Pfizer, ze zijn doodsbang om daar te werken. Ze zijn doodsbang om voor een mening uit te komen. En hij zegt letterlijk, als ik in mijn kantoor zit met de deur dicht, heb ik nog steeds het gevoel dat ik bekeken word, afgeluisterd, bespioneerd. Want dat is natuurlijk de cultuur om dit soort dingen onder de pet te houden. Dat dit niet naar buiten komt. Maar je zou denken dat op zijn minst maar één iemand in de mainstream media dit groot oppakt. Nada niente. Nada niente. Niks. Je hoorde ook nog Rahul Kanki, dat is ook een scientist. Dus drie scientists undercover. En dit is nog maar het begin, want ze gaan natuurlijk gewoon echt door. En mensen weten dit nu. Ik bedoel, dit verspreidt zich heel snel. Niet in die mainstream media, maar op de alternatieve media. En Dat is natuurlijk heel erg goed. Maar het is weer overduidelijk dat wetenschappers niet eerlijk mogen zijn. En er mag maar één verhaal naar buiten komen. En dat dan wordt dan gezien van, nou, ik geloof in wetenschap. Het is niet de eerlijke wetenschap. En het erge is, stel nou dat we in een leven met een eerlijke media leven. In een wereld, met een eerlijke media. En dit wereldwijd nu gewoon als een bom, een bombshell report wordt gebracht. En mensen pikken dit op. En je gaat politici confronteren. Je gaat wetenschappers confronteren. Je gaat Pfizer confronteren. Het gaat de hele dag zo door. Dan valt het hele kaarthuis in elkaar. En dan zal ook, want dat is namelijk het treurige waar we ook achter gekomen zijn de afgelopen jaar, 19 maanden, maar 2 jaar gaat het nu zo langzamerhand naartoe, is dat rechters, het is heel lastig. Ze draaien dit soort grote beslissingen in de politiek niet om. Zoals vandaag weer, coronapas discrimineert niet en blijft van kracht. Advocaat verliest kort geding. Dit was Bart Maas, die heeft er in de rechter, die heeft het een kort geding. Want hij vond de QR-codes onwettig, strafbaar en discriminerend. De maatregel is volgens hem in strijd met de grondwet en internationale verdragen. Wat natuurlijk ook echt gewoon zo is. Er is niemand. Maar goed, er zijn er toch ook weer, als ik dan lees, die mensen die maar dommer worden, die gaan vinden dat het ook een terechte uitspraak. En die vergelijken het met iets van met je veiligheidsriem in een auto en dat soort dingen. Terwijl, kijk nou eens even één stukje verder waar dit allemaal toe leidt. Een rechter zou moeten ingrijpen. En Het gebeurt niet. Rechters gaan gewoon niet ingrijpen. Die zijn doodsbang voor publieke opinie. Die zijn doodsbang voor de politiek. Van die grote dingen gaan ze geen uitspraken over doen. Ik denk dat de meeste kans die je bij een rechtbank toch hebt, is wat ik altijd zeg, ga terug naar het begin. Hoe gevaarlijk is dit virus? En dan de maatregelen. En toon eens aan waar dit virus is. Wat dit virus is. Wat het doet. En daar zal, denk ik, wel een keer een uitspraak over gedaan worden. En dat je het zo kan krijgen. Maar ja, als je het op discriminatie, dan zeggen ze, ja, het is toch een keuze. En dat soort dingen. Maar het is overduidelijk natuurlijk discriminatie. Het zorgt voor enorme apartheid. Het is heel erg. En het gaat nog dieper met die wetenschappers. Want wat je ziet is, ze zijn zo financieel afhankelijk natuurlijk. Hè? Want ze werken in die bedrijven. Maar ze hebben allemaal van die contracten ook. En waar ga je dan naartoe? Kijk, als je naar Pfizer, naar AstraZeneca, dat is allemaal hetzelfde natuurlijk. Die zit je in dezelfde situatie. Als je in de media je uitspreekt, nou, ten eerste verlies je al je licenties. De media gaat je zwart maken. Want die wordt natuurlijk dan als instrument ingezet om jou te discrediten. Dus om je uit te spreken is heel erg lastig. En ik vind dat je dat ook ziet. Hè? Ik zat nog even te kijken naar dat event 201... wat de Bill en Melinda Gates Foundation samen gedaan hebben met John Hopkins Universiteit en al die gasten, waar het helemaal uitgespeeld is waar we nu in zitten. Hè. Dat was in oktober van 2019, was het ook, of november. Maar goed, het was vlak voor die uitbraak van corona. Hebben ze het helemaal nagespeeld. Als je ziet die mensen die dan uitgenodigd zijn, die allemaal werken voor die weten dus echt wel hoe het speelt allemaal. Maar je ziet ze bijna in het publiek zitten als een soort van gevangenen van het kwaad. En dat zijn deze mensen ook. Daarom, je voelt ze zo ontluchten. Ze zitten allemaal ze weten dat hier iets niet klopt. Dit kan je toch allemaal niet zo doen? En waar zijn ze toch allemaal mee bezig? En ze doen het maar, want ze krijgen betaald. En ze denken, ja, toch, het kan toch allemaal niet zo kwaad zijn. Maar ze weten gewoon echt wat. Ze zitten zo gespannen eruit. Prisoners of war. Weet je, van die video's, dat je mensen zo ziet zitten, gevangen gehouden. En dat vind ik, dat zie je bij al die conferenties. Ook die doodenge van Ranst, die uit België. Ik zag dat clipje laatst ook weer voorbij komen. Waar die uitlegde gewoon hoe je paniek moet zaaien in de media. Dat is precies wat hij daar zei. Hij ontkent het wel. Uit zijn verband, natuurlijk. God op. Ook zo'n corrupte, verschrikkelijke gast. En dat vind ik echt. Hoe kan je mensen zo misleiden, joh? Hoe kan je dat nou doen, schaamteloos? Het gaat zo ver. Het gaat zo ver allemaal. Maar dan zie je ook daar mensen in het publiek zitten. En die horen dat allemaal wel aan. Hè? Echt waar? Wat is dit? Heeft die voetbalclub gebruikt? En dan zie je gewoon dat die media bespeelt. Dat zit hij daar uit te leggen. En dan zie je die mensen wel denken van, ja, wat raar allemaal. Maar ja, ze moeten mee, want ze worden betaald erdoor. En er is nu weer een video opgedoken. En dit is ook weer dat ze altijd vertellen waar ze mee bezig zijn, wat er aankomt. Maar dit kan wel heel veelzeggend zijn. Hè? Als we moeten nog echt even de langere versie opsnorren. En we moeten nog. Dit is best nieuw. Want dit komt uit 29 oktober 2019. Dit is het Michael Milken Instituut. Het Milken Instituut, dat is zo'n miljardair. Die heeft ook zo'n instituut opgezet. En dat is heel grappig. Ik dacht, wie is Michael Milken ook alweer? En toen schoot me te binnen. Hij is altijd bezig met dat. Om heel oud. Een beetje dat eigenlijk. Dat we niet meer doodgaan. Hij wil het eeuwige leven uitvinden. Hij is geobsedeerd met zo lang mogelijk blijven leven. En dat heb je hier ook. Weet je, the latest from the Center for the Future of Aging. Dat is ook de Milken Institute. Hij is heel erg. Hij is altijd bezig met zo lang mogelijk blijven leven. Zij, hè? Niet iedereen, maar zij. En ik heb meer en meer. Ben ik overtuigd dat waarom die gasten zo, die allerrijkste, hè, dus de mensen die hier aan de touwtjes trekken, dat die worden ook allemaal zo oud, ze zien allemaal zo griezelig uit. Maar wat hun drijfveer is, ze zijn doodsbang voor de dood. Ze zijn doodsbang voor de dood. En willen ook altijd zo lang leven en doen daar alles aan. En hebben natuurlijk ook ze hebben allemaal technieken, de wetenschap. Weet je wel, zij zijn degene achter de schermen. Zij weten dingen die het publiek niet weet. Over, ze hebben de beste wetenschappers in de pocket en dat soort dingen, de echte, zeg maar. Maar goed, ze houden de informatie bij zichzelf. Ze worden daarom ook altijd heel erg oud. Ze zien er griezelig uit. Maar ze willen niet sterven. Ze zijn bang om te sterven. En dit was het Michael Milken Instituut. Dit was 29 oktober 2019. Je ziet hier Michael Spector van het blad The New Yorker. Anthony Fauci. Dat is natuurlijk de. Ja, de COVID-baas van Amerika, schuinstreep de wereld, helemaal in de pocket van Bill Gates. En Rick Bright, hij is HHS Biomedical Advanced Research and Development Authority. Dus de discussie hoe die hier gaat over de nieuwe vaccins. Dus zeg maar die wij nu, bij mensen naar binnen gespoten worden. Dat zijn niet de traditionele vaccins. Die zijn. Wie wist dat voor influenza en zo? Die groeien vanuit eieren. Ze hebben het er zo over. Dit is nu een mRNA-ding. De uitvinder van de mRNA-techniek die zegt, dit moet je nooit gebruiken tegen een virus. En daar hebben ze het over. Maar wat nog interessanter wordt, is dat ze eigenlijk zeggen van, de perceptie van mensen over vaccins, die moeten veranderen en dan moet er iets heftigs gebeuren. En dan gaan we daar, slepen we ze daarin mee, de mensheid. En de bevolking. Maar er moet iets gebeuren. Dit was 29 oktober 2019. En wat ik echt een smoking gun vind, is wat Fauci zegt. Die zegt letterlijk, de perceptie van influenza moet veranderen. Mensen moeten anders omgaan met influenza. Nou, hoe doe je dat? Door het een andere naam te geven en een andere lading. Ik heb altijd gezegd over COVID-19, het is McDonald's die beslist, weet je wat, we gaan de naam veranderen. Het heet morgen McRonald's. Dus ze doen alleen een D, veranderen ze een R, maar voor de rest blijft alles hetzelfde. Dus je komt binnen, het is hetzelfde menu, het is alles hetzelfde. Het enige is, het is McRonald's en er zit een andere campagne achter, dat ze net doen alsof het iets heel anders is. En in dit geval veel gevaarlijker dan influenza. Maar het is hetzelfde, met een iets andere naam. En luister even naar dit. We moeten hier nog meer induiken. Maar dit was 29 oktober 2019 in het Milken Instituut in Amerika.
Why don't we blow the system up? I mean, obviously we can't just turn off the spigot on the system we have. And then say, hey, everyone in the world should get this new vaccine we haven't given to anyone yet. But there must be some way that we grow vaccines mostly in eggs the way we did in 1947.
In order to make the transition from getting out of the tried and true egg growing, which we know gives us results that can be, you know, beneficial. I mean, we've done well with that, to something that has to be much better. You have to prove that this works, and then you've got to go through all of the clinical trials, phase ones, phase twos, phase three, and then show that this particular product is going to be good over a period of years. That alone, if it works perfectly, is going to take a decade.
There might be a need or even an urgent call for an entity
right.
of excitement out there that's completely disruptive, that's not beholden to bureaucratic strings and processes.
So we really do have a problem of how the world perceives influenza, and it's going to be very difficult to change that unless you do it from within and say, I don't care what your perception is, we're going to address the problem in a disruptive way and in an iterative way, because you do need both.
But it is not too crazy to think that an outbreak of a novel avian virus could occur in China somewhere.
Ze hebben het over China, er komt een ding. En we gaan heel. Het moet iets disruptief zijn, want dan kan je mensen meenemen in het verhaal. Er zijn veel elementen om dit heel goed naar te luisteren en wat hier precies allemaal gezegd wordt. Want wat ook een van de dingen is er moet iets gebeuren, iets disruptief, iets heel heftigs. Want dan kan je buiten door de bureaucratie om. Want anders is het 10 jaar. Als je gewoon de bureaucratie, dus eigenlijk gewoon de logica volgt, dan moet je dingen natuurlijk 10 jaar testen. Door al die fases. Maar nee, er moet iets gebeuren, zodat we dit vaccin heel snel kunnen invoeren. Er moet iets heftigs gebeuren. Dat we om de bureaucratie heen kunnen. En dit is gebeurd, hè. Dit is natuurlijk gebeurd. Mensen waren zo in paniek. Er moest iets gebeuren. De vaccins moesten snel komen. Hier heeft Trump ook een hele slechte rol gespeeld. Die is heel snel, heeft hij dit er doorheen gejaagd. Hij zegt, we moeten heel snel de goedkeuringen voor alles geven. Dit snel, vaccin, vaccin, vaccin. Zo snel mogelijk allemaal. Maar dat is precies wat ze hier zeggen. Dit gaat namelijk buiten de normale traject om. En dat weten we. Niks is gegaan zoals afgesproken. En zoals het normaal gesproken gaat. En zoals vaccins of medicijnen getest worden. Dit is zo snel gedaan. En ze beschrijven hier de omstandigheid waarin dat zou kunnen gebeuren. Als er iets heel heftigs gebeurt. En dan moeten we het gewoon er doorheen beuken. Zo zitten ze hier te praten. Dit was 29 oktober 2019. En nu... Nu zijn we daar met die QR-codes en de rechter zegt, oh, dat is allemaal wel prima, dat is allemaal wel goed, allemaal wel aardig. En je ziet hoe het allemaal ontstaan is en de feiten liggen er en de wetenschappers, de goede wetenschappers durven niet meer uit te spreken. Die worden monddood gemaakt, dat zien we ook allemaal. En we moeten maar mee door het systeem. En waar leidt dat nou allemaal toe? Hier, bijgaand Robert, een uitnodiging voor het schoolfeest van mijn zoon van 15 jaar. Je raadt het al, een QR-code is verplicht. Dit gaat over kinderen van 14 jaar en ouder. Ze worden op deze manier onder druk gezet om te vaccineren. Hier is het inderdaad de brief erbij. Geachte ouders, verzorgers, een schoolfeest. Wat is nou een betere manier om de start van het nieuwe schooljaar te vieren? Het kan weer, eindelijk, na 2 jaar. 2 jaar, moet je nagaan, hè? Voor de zomer was het idee en toen begon de feestcommissie met plannen. Nou, hier is het uitnodiging... Blablabla. Leerlingen moeten hun QR-code laten scannen op hun corona-check-app. Dat betekent dat een leerling of moet zijn ingeënt of zich heeft laten testen via testen voor toegang. We gaan er een prachtig feest van maken. Voor de volledigheid, voor de leerlingen van klas 1 en 2 wordt een apart feest georganiseerd. Dus dit is die druk om echt die spuit maar in iedereen, in die prik in iedereen te zetten. En het is gewoon terreur. Het is gewoon terreur. En wat het met mensen doet. En het is wederom gaat terug naar de vraag. Hoe erg is dit virus? Nou, dat weten we. Wij, een aantal gehandicapte rolstoelers, hebben sinds 3 jaar een project opgebouwd in de achterstandse wijk Overvecht, genaamd Free Wheels. Nu we uitgeroepen zijn als mogelijk prijswinnaar voor het project voor personen met een beperking, dat heet de toegankelijkheidsprijs, zijn we uitgenodigd om in het gemeentehuis de prijs in ontvangst te nemen. 24 uur voor de uitreiking kregen we een mail dat we een QR-code moesten laten zien om aanwezig te kunnen zijn bij de uitreiking. Dus de toegankelijkheidsprijs voor personen met een beperking kan je alleen in ontvangst nemen als je een QR-code kan overhandigen. Buiten dat veel leden van ons het advies is niet te prikken omdat er een antibiotica-resistentie is, hebben wij afgezien om de toegankelijkheidsprijs in ontvangst te nemen. Hier is namelijk niks toegankelijkheid aan. Er is niks toegankelijk aan. Krijg je de toegankelijkheidsprijs? Maar zonder QR-code kom je er niet in. We hebben je t-shirts gekocht en bedank je voor de informatie die je ons al 2 jaar geeft. Nou, heel goed. Met vriendelijk goed, Free Wheels. Dank je wel voor de steun. En verschrikkelijk, want het is terreur wat ze mensen aandoen. Dit ook. Dag Robert, ik werk momenteel in de gehandicaptenzorg en verzorg hier het eten voor de cliënten. Dit zijn gewoon goede mensen die zich inzetten voor de zwakkeren inderdaad. Vandaag heb ik een aantal e-mails ontvangen van mijn manager, waarin verteld wordt dat er van mij verwacht wordt dat ik mijzelf laat vaccineren. Zie de bijlagen onderin deze mail. Hier heb ik totaal geen behoefte aan, aangezien ik een jong volwassene ben met geen onderliggende aandoening of iets dergelijks. Van mijn directe collega's krijg ik te horen dat ik het vaccin maar gewoon moet nemen. Dus daar heb ik ook niet veel aan. Dan wordt er in die mail omschreven dat ik niet hoef te zeggen of ik wel of niet gevaccineerd ben, dat in verband met medische privacy die ook binnen de zorg nog geldt. Maar als ze weten van mij dat ik niet gevaccineerd ben, dan moet ik weer een muilkorf dragen en wordt de 1,5 meter en alle soortgelijke maatregelen weer gehanteerd. Overigens moet ik mij daar alleen aan houden. Mijn gevaccineerde collega's hoeven zich daar dan niet aan te houden. Nu heb ik dus vrij weinig zin om de hele dag te gaan zweten in de keuken met zo'n fucking muilkorf op. Maar de enige andere optie is dus vaccineren. Ik ga met plezier naar mijn werk, maar het gaat mij veel te ver dat ik eigenlijk indirect richting die vaccinatie gedouwd word. Alle directe collega's en cliënten waar ik mee in aanraking kom, zijn gevaccineerd. Dus in principe zou ik me niet kunnen besmetten als het vaccin toch werkt. Exact. Ik ga deze week mijn werkgever tijdelijk niet van plan met deze vaccinatie te nemen. Maar hoe kan ik dat het beste brengen? Ik heb inmiddels meerdere indirecte collega's gevonden die werkzaam zijn op dezelfde locatie, die ook weigeren zich in te laten spuiten met een experimenteel vaccin. Maar ik ben bang dat ik wanneer hiervoor uitkom tegenover management, dat ik geen plezier meer ga hebben in mijn werk. Hoe moet ik dit aanpakken? Goed, Bram. En hier inderdaad staat er de mail er ook bij inderdaad. In mijn vorige week heb ik de koers aangegeven, omdat we doorgaans met kwetsbare mensen werken en je in aanraking komt met collega's, zou het meer dan wenselijk zijn dat iedereen gevaccineerd is binnen onze, die werkzaam is binnen onze setting. Ja, er zijn een paar strategieën natuurlijk, Bram. Ik denk dat jij met collega's die het ook niet willen doen, dat je toch eens samen tot iets moet komen van hoe gaan we hiermee om. Maar ja, ja. Religieuze bezwaren. ja. Spirituele bezwaren. Lichamelijke bezwaren. Het zou toch allemaal mee moeten wegen? Ik vind dat je achter veel kan verschuilen. Ja, dan moet iemand zeggen van ja, nee, goed, jouw lichamelijke bezwaren. Die tellen voor mij niet mee. Nou ja, goed, dat is. Dan weet je dat ook weer. Maar ja, maak het ze zo moeilijk mogelijk. Maar het ding is, we worden zo tegen elkaar uitgespeeld. Dat het is gewoon onbegrijpelijk. Mensen die in de zorg werken, waar we het allemaal voor doen, die worden ontslagen omdat ze het vaccin niet nemen. Het is niet te geloven. Zullen we weer eens een Kiona-quiz doen? Om het nog maar belachelijker te maken, want je gelooft het gewoon niet allemaal. Live vanuit de kelder van prikpooier Hugo de Jonge in Rotterdam. Dit is de grote Kiona-quiz. Zo, dat hebben we een tijdje gedaan. Leuk dat jullie er weer zijn. We hebben er zin in. Heel goed, de grote Kiona-quiz had tijd niet gedaan. Maar we hebben wel weer een hele lastige en moeilijke vraag voor jullie. Dus zijn jullie klaar voor? Oké, hier is de vraag. Er is een stad met 21.031 inwoners. De vaccinatiegraad is superlaag. 30%. Dus 21.031 inwoners. Superlage vaccinatiegraad. Hoeveel mensen zijn er in deze stad aan Kiona overleden sinds begin juni? Is dat A, meer dan 5.000? Dat lijkt me toch wel. Het is toch zo gevaarlijk? Of B, 0. Hè? Nou, dat is toch geen. Dat is toch geen. Dat is toch gewoon een rare vraag. Dat lijkt me zo simpel het antwoord. 21.000 mensen. Hele lage vaccinatiegraad. Nou, goh. Wat moet het een brandhaard zijn daar? Dus is er. Hoeveel doden sinds juni? A, meer dan 5.000 of B, 0? Denk even goed na. Ik moet er ook nog bij zeggen. Volgens de overheid is het risiconiveau daar zeer ernstig. Zeer ernstig. Dus 21.000 inwoners, superlage vaccinatiegraad. Hoeveel doden sinds juni? Het juiste antwoord is B! 0. We hebben het namelijk over Urk, dames en heren. 21.131 inwoners. 30% vaccinatiegraad. 0 ziekopnames sinds 19 augustus. 0 overlijdens sinds 1 juni. 0 positieve testen. En volgens de overheid is het nog steeds zeer ernstig. ook iets. Dit hoor je natuurlijk nooit in de media. En in de politiek zijn ze hier ook stil over. Het haalt het hele verhaal. Alles haalt het hele verhaal onderuit. Het bewijs is er. Dag in, dag uit. En het is stil. Maar in ieder geval, iedereen die het antwoord goed had, of het antwoord nul, gefeliciteerd allemaal. En dit was er weer, de grote Kiona quiz. En om het allemaal even in een sketch te laten zien hoe belachelijk het is, hoe we nu leven, vond ik dit wel een goed voorbeeld.
Ah, what are you doing? Here to do a little swimming. You gotta wear a life jacket or else you can't come in. No, I'm good. Thank you though. Life jackets are mandatory.
Mandatory to wear a life jacket when you swim?
And when you're not swimming too.
Why?
Cases of people getting wet are going through the roof. It's a scary time. Put it on.
But that doesn't mean they're drowning.
People get wet every day. It's part of life. 0.0001182% of all people drown each year. That's practically everybody. So put on a life jacket.
That doesn't make any logical sense.
I'm not putting one on. I know how to swim. I've had swimming lessons.
Oh, swimming lessons? You think those exist?
So what, you just think your body has this natural ability to traverse through water in a way that keeps your head up so you can still breathe?
Yeah, it's called swimming.
Never heard of it. Flotation devices are backed by science. You don't believe in science?
I do, it's just, I know how to swim.
You're kind of being racist right now.
What?
Look how his life jacket is keeping him from drowning.
He's just standing in shallow water.
Put a life jacket on now. You're putting everyone at risk of drowning.
How am I putting everyone at risk?
Their life jackets won't work unless you have one on.
Does his life jacket work?
Yes, very well.
Then why would he need me to wear a life jacket when his life jacket already works?
We have to protect the protected swimmers from the unprotected swimmers.
But aren't they already protected?
Yes. Very well protected.
So they should be fine.
They would be, except they're not very well protected because of you. Look, you gotta put one on or you can't go in.
This feels creepy. So, where would I get one?
Oh, I'm selling them right here.
You're selling life jackets?
Yes, of course.
So you're demanding that everyone wear a life jacket while you are selling life jackets?
Yes, for their protection.
And they have to buy the life jacket from you?
Indeed.
Don't you think that's a conflict of interest?
No conflict of interest that I can think of.
How much money have you made this year from life jackets?
$27 billion.
See? En dat klopt helemaal. Miljarden verdienen die gasten. En ik las dat de baas van AstraZeneca, die had gezegd van nou, de pandemie gaat zeker nog wel een jaar door. Dus de mensen inderdaad die het verkopen, die houden mensen in deze sfeer. Belachelijk allemaal. Jongens, het moet waarschijnlijk nog een stuk erger worden voordat het beter wordt. Want te veel mensen slapen nog. Ha, Jens Babbe. Ik woon momenteel al iets meer dan 2 jaar in Malmö, Zweden. Ik ben hier heen gegaan voor een Zweedse schone. Maar we zijn ondertussen alweer 1,5 jaar uit elkaar. Notabene door een meningsverschil over onder andere climate change en Donald Trump. Over Trump gesproken. Dat moet ik nog even zeggen. Ik vergeet het iedere keer. En we gaan binnenkort een hele uitzending aan Trump besteden. Of een hele uitzending, maar ik ga er een goed gesprek over hebben. Er waren dus die... In Arizona hadden ze die audits gedaan om te kijken of er fraude is gepleegd in Arizona. De mainstream media kwam met headlines. Biden had uiteindelijk meer stemmen dan geteld op die avond. Trump vangt bot, Trump in zijn hemd gezet, Trump geen fraude gepleegd, bla 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 bla. Dat was overheersend. En om daar weer aan te geven hoe corrupt het is en wat een spin het is. Wat ze gedaan hebben in Arizona, ze hebben al die stembiljetten hebben ze dus onderzocht. Waar ze achter zijn gekomen is dat er een gigantische veel stembiljetten niet klopten. Echt tienduizenden, een paar honderdduizend. Gewoon niet klopt. Het is gewoon echt een frauduleuze verkiezing geweest. Ze klopten niet. En ze hebben er zoveel gevonden. Maar wat ze gedaan hebben, natuurlijk wel al die stemmen geteld. Dus die frauduleuze stemmen hebben ze wel meegenomen in totaal. Maar ze zeiden dus van het totaal aantal stemmen zijn deze, zijn frauduleuze. Tientallen, zoveel. Met andere woorden, die verkiezing moet opnieuw gedaan worden. Want dit is niet te herleiden. En dit klopt helemaal niet. Maar dus van die fraudeleuze verkiezing, als je al die stemmen bij elkaar optelt, kwam er dus uit dat Joe Biden dus nog 300 fake stemmen ergens extra had gehad. Maar dat betekent niet dat er niet zo ontzettend veel fraude is gepleegd en dat die verkiezing dus niet klopt. Dat zijn twee verschillende dingen. De headline had natuurlijk moeten zijn honderdduizenden valse stemmen in Arizona die niet klopten. Met andere woorden, een fraudeleuze verkiezing. Maar nee, al die stemmen bij elkaar opgeteld, dat zorgde ervoor dat er 300 meer waren voor Joe Biden of zoiets. Dat was de headline. Joe Biden toch gewonnen. Ja, met een fraudeleuze verkiezing. Nou, jongens, het is ongelooflijk te misleiden. Maar goed, oké. Dus deze jongen, Nick, is uit elkaar met een Zweedse schone vanwege discussies over climate change en Donald Trump. Het is toch niet Greta? Het is toch niet Greta? Nee, alsjeblieft niet, hè? How dare you? Over de gehele coronaperiode ben ik hier uit geweest in barretjes, restaurants en koffietentjes. Niks aan het handje. Ze hebben een tijdje eerder moeten sluiten, maar verder is alles hier gelukkig redelijk relaxed qua regelgeving. Afgelopen weekend ben ik ook geweest te stappen met twee vrienden in Kopenhagen, waar ze net als Noorwegen de coronamaatregelen hebben opgeheven. Ik las wel ergens dat ik nog moest testen om de grens over te komen vanuit Zweden, omdat ik niet gevaccineerd ben. Dit dus even snel gedaan op een Kopenhagen airport, want de Deense en Zweedse grens scheidt. Ik ben echt daar nergens hiervoor gecontroleerd. Vervolgens de hele avond staan dansen in een stampvolle kroeg in Kopenhagen, zoals het hoort dus. Wel bizar om te zien dat tegelijkertijd in Nederland juist de QR-codemaatschappij werd geïntroduceerd. Op deze manier heb ik uiteraard weinig zin om terug te komen naar Nederland, ondanks dat ik me hier wel realiseer dat ik van mijn vaderland hou. Vreemde tijden. Laat maar weten als je live verslag over de corona-ontwikkeling in Zweden nodig hebt. Misschien een goed en trouwe fan Nick. Het is grappig dat je dat zegt over Kopenhagen, want ik kreeg namelijk wel een bericht dat in Denemarken dat er toch ook een QR-code is om ergens binnen te komen. Maar dat moet ik even dat heb ik dus echt bevestigd gekregen in een e-mail. Maar mensen in Denemarken, laat me weten hoe het daadwerkelijk daar zit. Want er is een raar verhaal, en ook Nick, er is een raar verhaal waarom juist die Scandinavische landen dus dan niet mee zouden doen. En de vraag is, waarom is dat? Wat ik gezien heb vanaf dag 1, dit is een compleet wereldwijd gecoördineerd ding. Ik heb zelf het gevoel dat ze gewoon zien dat er een andere manier is om voor elkaar te krijgen wat ze willen. En daarom hebben ze zoiets bedacht, oké, die landen laat die maar open gaan, want we komen er wel met een vaccinatiepaspoort of wat we ook nodig hebben. En wat ik weet van jouw land, waar je nu woont, Zweden, Nick, maar hou me ervan op de hoogte, is dat mensen hebben al wat ze uiteindelijk willen. Dat is zo'n chip onder je huid. We hebben dat item van NBC News heel vaak uitgezonden. En dat ging ook over Zweden. En dit is al 3-4 jaar geleden. Dat heel veel mensen in Zweden al vrijwillig zo'n chip onder de hand wilde hebben. Waar je alles mee. Je kan overal binnenkomen. Rupert zet even het beeld daarnaast. Dan, we hebben het al zo vaak uitgezonden. Maar dit was echt gewoon een report. En het was ook al zo dat er al tienduizenden mensen in Zweden toen de tijd al met zo'n chip rondliepen. Dus ik heb zo'n idee. En ook als ik bedoel, dat is misschien generaliserend, maar de Zweden die ik tegenkom, die zitten allemaal, die staan er allemaal wel open voor al. En daar waar dat met andere landen misschien moeilijker is, worden die eerder onder druk gezet en het leven nog moeilijker gemaakt om uiteindelijk daar te komen. Wat uiteindelijk het eindspel is, de Mark of the Beast. Dus hou me op de hoogte, Nick, van wat er gebeurt in Zweden. Ik denk ook de reden waarom jullie niet in lockdown zijn gegaan, ik denk dat dat een belangrijk is. Het tweede is, die maatschappij in Zweden, die is natuurlijk met die enorme migratiestroom. Als je kijkt naar een Malmö, als je kijkt naar die steden, wat voor problemen daar zijn. Het is niet gewoon. Ik hoor van een vriendin in Malmö, bomaanslag naar bomaanslag. Het is gewoon onleefbaar. Dat is wat ik terughoor. En ik denk, als je dat allemaal op slot gezet had, dat was geëxplodeerd. Nick, laat me weten hoe het blijft gaan daar in Zweden en of ik ernaast zit. Beste Robert, we kijken elke show sinds je begonnen bent. En nu zelfs onze hond Frits is fan. Ah, Michel en Sander, fantastisch. Kijk, Frits, bedankt voor het kijken. Hartstikke leuk. Hi Robert, net mijn AOW'tje binnengekregen, dus heb net een donatie van €100 kunnen missen. Ja, dit is zo fantastisch hoe mensen. Het is echt niet te geloven dat je dit doet. En het is ja, dat raakt ons zo in een positieve, op een positieve manier. En dat geeft ons zoveel energie. Maar de dankbaarheid, oma Birgit is dit. Oma Birgit, Oma Birgit, dank je wel. Namens al je kleinkinderen hier bij de Jensen Show. Want dit is echt fantastisch. Wat je zo betreft, ja, vanaf dag 1 staan we op dezelfde lijn. Nu de QR-rommel ingevoerd is en nog uitgebreid wordt. En ik hoop het niet over dat het overrolt naar supermarkten. Wordt het steeds moeilijker met mensen hierover te praten. Zeker mensen die de prik hebben gehad. Ik zou het liefst alle feiten uitdrukken. En alle gewekste in de hand drukken. Maar, want voor discussie staan ze niet open. Of ze de feiten lezen, betwijfel ik. Want hun antwoord is immers altijd, je hebt toch de keuze om je te laten vaccineren. Dus ja, de discussies zijn soms onmogelijk en naar feiten willen ze niet kijken. Ik ben 71 jaar, heb een hartaandoening en zou me nooit meer willen laten vaccineren. Mijn cardioloog staat erop dat ik dit wel moet doen. Nou heb ik een kennis die een hartspierontsteking door het vaccin heeft. En toevallig heeft ze diezelfde cardioloog als ik. En tegen haar zei hij dat haar klachten ook neervallen, mild en lever niet meer werken, door die prik komt. 12 november heb ik zelf weer een afspraak. En ja, dat wordt weer een discussie. Ik laat me niet overhalen van mijn dokter, nee. Maar toch moeilijk om tot mensen door te dringen met alle feiten die je in je show besproken hebt. Het is soms erg deprimerend. En toch ga ik door met mijn argumenten. Toch sta ik helemaal achter de feiten. Wens me geluk, oma Birgit. Veel geluk, oma Birgit. En laat me weten hoe dat is gegaan, de volgende afspraak. En ja doktoren die zien natuurlijk ook allemaal wel dingen. En misschien is die eerlijk en open tegen je als je zo met hem in gesprek gaat. Ik ben erg benieuwd. En ik krijg ook heel veel mensen die vragen van hoe kan je zo optimistisch blijven of positief? Ik kijk de show en dan ben ik ben ik weer even blij. Maar het stort, dan lees ik de volgende dag weer al die dingen en dan stort ik weer. Weet je wat het ding is? Ten eerste moet je uitkijken met hoeveel je informatie je inneemt, hè, van die mainstream media, want het is overduidelijk dat het niet klopt. Het tweede is, wat oma Birgit ook zegt, het is soms deprimerend. Ja, het is gewoon deprimerend, daar kan je niks aan doen. Maar een van de dingen is blijven hangen in die depressie, of het accepteren dat het een hele lastige tijd is. En dan kom je er vanzelf weer doorheen, door zo'n moment. Maar ontkennen dat het vervelend is, is dom. Je kan niet alleen maar in die positieve, want dan kijk je ook niet naar de werkelijkheid en de waarheid. En je moet hem omarmen en dan zie je niet dat het alleen maar depressief is en dat er nog genoeg leven is om te lijden. En er openen zich ook weer nieuwe dingen voor je. Maar het is wat het is. Hallo Jensen, wat hebben we toch een vreselijke lol gehad over die 31-jarige Emma die verliefd is op Boom Tim. We rolden bijna van de bank af van het lachen. Een dendrofiel, nog nooit van gehoord. Verliefd worden op een boom. Heeft zij even geluk dat die boom zo stijf en stram is? Hey, Marcel en Willy, dat klopt. Hey Robert, ik ben je show aan het kijken en val over die micropenis. Wat is dat? Iemand had een micropenis en die vertelde dat bij de eerste date. Altijd. Ik vertel meteen dat ik een micropenis. Wat is dat? Is dat een penis waar je in kan praten en zingen? Maar hoe werkt dat dan met een wifi of 5G? Of is deze bekabeld via zijn anus? Is het mono of stereo of Dolby Digital 5.1? Graag wat meer uitleg, Luc. Nee, een micropenis is gewoon, ja, zeg maar, je moet, weet je, zo'n knopje van de lift. Dat is het. Een beetje zo uitsteekt, denk ik. Nou, ik wil er niet te veel over nadenken. Jongens, dit zijn inderdaad tijden. Het lijkt dat het nog even erger moet worden voordat het beter gaat worden. Maar onze beste tijden liggen nog voor ons.
Trek samen met Jens Babbat in strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.